Heel hartelijk welkom in deze dienst. We hopen dat we een gezegende dienst zullen hebben. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet loslaat het werk wat hij begonnen is, maar hij zal het voleindigen. Amen. We willen gaan luisteren naar het orgelspel van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, ook in deze coronatijd. En we staan vanmorgen ook stil, naar aanleiding van de coronatijd vanuit de Bijbel. God wil tot ons spreken door de 10 geboden. En als we de samenvatting aangehoord hebben, willen wij in antwoord daarop zingen van Psalm 25, of zingen, luisteren. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naasten is. En deze woorden zijn samengevat en door de Heer Jezus als volgt uitgesproken. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Getrouwe, barmhartige God en Vader van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U hebt ons gemaakt. U bent de schepper van hemel en aarde en alles wat leeft op deze aarde. En daarom hebt u ook het recht dat wij u de eer zullen geven, dat wij ook tot eer van u zullen leven. En daarom hebt u ons ook de 10 geboden gegeven. En die geboden bepalen ons hoe wij u groot kunnen maken. Hoe wij door uw werken u kunnen loven en prijzen. Maar wij moeten het van onszelf belijden dat wij dat onmogelijk kunnen. Maar u wil ons de kracht en de wijsheid geven dat wij het kunnen naleven. Dat wij het in praktijk kunnen brengen tot eer van de naaste en tot eer van u. En wat bent u groot en machtig dat u nog naar ons omziet. Dat wij steeds andere wegen gaan en u als schepper van hemel en aarde niet willen erkennen. We gaan onze eigen wegen ook in deze moderne wereld, maar dat we in afhankelijkheid van u leren leven. En dat het virus dat rondgaat op deze wereld ons tot stilstand zal brengen. En het zet de wereld ook stil. Een klein beestje dat niet te zien is, legt de hele wereld plat, of een deel van de wereld. En dan kunnen we zien dat wij mensen niets kunnen. Dat we in alles afhankelijk zijn van u, maar u laat het niet op een mislukking uitlopen. U hebt alles vast liggen in een goddelijk plan, in een hels plan. Heren, wat mogen we daar dankbaar voor zijn? Want er is redding, er is verlossing. Want uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is naar deze aarde gekomen nadat wij gezondigd hadden in het paradijs. En heeft de weg geopend naar het Vaderhuis. Want er is toekomst, want wie in de Zoon gelooft heeft leven. Schenk ons alle dat leven. Dat we kinderen van u zullen worden. Bekeer ons, dat deze dienst daar ook aan mee mag werken. Wilt u ook met uw geest in ons midden zijn, dat we vol van de geest zullen zijn om uw naam te prijzen, te loven en te danken. Want u komt de lof, de eer en de aanbidding toe. En als u met uw geest in ons midden bent, dan is er ook geen plaats voor de Satan. Die zou graag deze kerkdienst willen verstoren. Maar we mogen weer samenkomen. En het woord mag weer uitgesproken worden. Ook die meeluisteren via de moderne communicatiemiddelen thuis. Wilt u ook met uw geest bij hen zijn. Ook de kinderen die in ons midden zijn. Wilt u ze persoonlijk aanspreken. Ja, ons allen. En dat deze dienst mag meewerken tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Vanmorgen willen we stilstaan bij 1 Kronieken 21. Daar had koning David te maken met het virus van de pest. En vanaf dat gedeelte willen we lijnen proberen te trekken naar onze tijd. 1 Kronieken 21, vanaf vers 1 willen we beginnen te lezen. Toen stond Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk: ga Israël tellen van Beerseba tot Dan toe en breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. Toen zei Joab: mogen de Heere eraan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan zij nu zijn, maar mijn heer de koning, zijn zij niet alle voor mij heer tot dienaar? Waarom wilt mijn heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab. Daarom trok Joab weg en hij ging door heel Israël en daarna kwam hij terug in Jeruzalem. Joab gaf David het aantal van het getelde volk en er waren in heel Israël 1.100.000 man die het zwaard konden hanteren en in Juda 470.000 man die het zwaard konden hanteren. Levi en Benjamin telde hij echter onder hen niet, want Joab had een afschuw van het woord van de koning. En deze zaak was slecht in de ogen van God, daarom trof hij Israël. Toen zei David tegen God: ik heb zwaar gezondigd, omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. De Heere sprak tot Gad, de ziener van David: ga op weg en spreek tot David. Zo zegt de Heere: 3 dingen leg ik u voor, kies er voor u 1 daarvan uit, dan zal ik dat bij u doen. Toen kwam Gad naar David en zei tegen hem: zo zegt de Heere, kies voor u of 3 jaar hongersnood, of 3 maanden weggevaagd worden voor uw vijanden, terwijl het zwaard van uw vijanden u inhaalt, of 3 dagen het zwaard van de Heere, de pest in het land, met de engel van de Heere die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Wel nu, zie, wat voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. Toen zei David tegen Gad, het benauwt mij zeer, laat mij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Toen gaf de Heere een uitbraak van de pest in Israël en er viel van Israël 70.000 man. Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om een verderf aan te richten. Maar toen hij een verderf aan richtte, zag de Heer het en hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg. Trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heer op dat moment bij de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand uitgestrekt over Jeruzalem. Toen wierpen David en de oudsten gehuld in rouwgewaden zich met hun gezichten ter aarde. En David zei tegen God, ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zal? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en volstrekt kwalijk gehandeld heb, maar deze schapen. Wat hebben ze gedaan, heren? Mijn God, laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn, maar niet als een plaag tegen uw volk. Toen zei de engel van de Heere tegen Gad dat hij tegen David moest zeggen dat David de heuvel op moest gaan om voor de Heere op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet een altaar op te richten. En David ging naar boven, overeenkomstig het woord van Gad, dat hij in de naam van de Heere gesproken had. En toen Ornan zich omkeerde, zag hij de engel en zijn vier zonen die bij hem waren verborgen zich. En Ornan dorste de tarwe. Dan slaan we een aantal versen over, omdat dat het gaat over de koop. Dan gaan we naar het 26e vers. Vervolgens bouwde David daar voor de Heere een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Toen hij de Heere aanriep, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Daarna zei de Heere tegen de engel dat hij zijn zwaard weer in zijn schede moest steken. In die tijd, toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, offerde hij daar. En de tabernakel van de Heere die Mozes in de woestijn gemaakt had en het brandofferaltaar stond in die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. Maar David kon niet op weg gaan om voor dat altaar God te raadplegen, want hij was overvallen door angst voor het zwaard van de engel van de Heere. Toen zei David, dit is hier het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. En we willen ook een klein gedeelte lezen uit het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk. Vanaf vers 15, dat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon van de mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de twee schriftlezingen. We willen stilstaan bij 1 Kronieken 21 en daarvan het eerste vers. Toen stond de Satan op tegen Israël en die zette David ertoe aan om Israël te tellen. Maar ook het gedeelte wat we gelezen hebben komt ter sprake. Dan willen we nu luisteren naar Psalm 81... het 13e vers, die niet deze verzen, maar Psalm 81 komt ook in de preek tot uiting. Vers 11. Ik ben de Heer, ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon, heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Liet hen dies veracht, naar een goed dacht handelen. Liet dit boos geslacht naar de keuzes viel van hun dwaze ziel in hun wegen wandelen. En nu krijgen we dan orgelmuziek van Psalm 81. Gemeente in Nederland, maar ook in West-Europa, heeft er een versoepeling plaatsgevonden wat betreft de coronaregels. En dat komt vanmorgen ook tot uiting, want we mogen weer naar de kerk. Maar op andere plaatsen van de wereld is dat nog niet het geval. Dan neemt de coronagriep weer toe. En vele mensen denken dat wij er ook weer mee te maken krijgen met een griepepidemie. En het lijkt er ook op dat het in Nederland weer toeslaat. En dan kun je de vraag stellen, waarom laat God dat toe in ons land en op de wereld? Dat zijn moeilijke vragen en daar willen wij vanmorgen eens bij stilstaan. En dat doen we aan de hand van de geschiedenis van koning David, 1 Kronieken, het 21ste hoofdstuk. Want het land Israël, waar koning David koning van was, heeft ook te maken met een verschrikkelijke ziekte, de ziekte van de pest. Aan deze ziekte sterven er in 3 dagen 70.000 strijdbare mannen. Ja, dat is wat. Dat is niet in te denken. Dat zou betekenen dat er bijna in elke familie wel iemand aan de pestziekte is overleden. En dan kunnen we ons afvragen, wat is daar de oorzaak van? Dat is onze eerste vraag waar wij bij stil willen staan. En de tweede vraag, wat de oorzaak is dat de pestziekte opgehouden is. Dus 2 vragen, de oorzaak van de ziekte en de voorkoming van de ziekte. De oorzaak van de ziekte. Ja, kunnen we dat niet lezen in het eerste vers van 1 Kronieken 21? Daar lezen we: toen stond de Satan op tegen Israël en die zette David ertoe aan om Israël te tellen. Is Satan dan niet de ellende in Israël dat er 70 mensen aan de pest sterven? Ja, dat is al zo. Maar koning David gaat wel op het voorstel van de Satan in, want hij had kunnen weigeren. Maar dat doet hij niet. Hij wordt door Satan overgehaald om het volk te tellen. En de bedoeling van dit voorstel van Satan is dat koning David meer op het aantal strijdbare mannen, op zijn soldaten gaat vertrouwen dan op de hulp van God. Want Satan is erop uit om de nederige koning David een hoogmoedige koning daarvan te maken. Dat koning David gaat zeggen: moet je eens kijken. Ik heb zo'n machtig leger. Mijn leger telt wel meer dan 1 miljoen soldaten. Ja, Satan is erop uit om koning David, dat hij gaat roemen, pochen op zijn macht. Dat hij hoogmoedig wordt. En God als het ware niet meer nodig heeft. En als we God niet meer nodig hebben, dan leidt dat tot grote problemen. Daar zul je het toch wel mee eens zijn. En daar is Satan nu op uit. Om ellende en verderf te zaaien. Van het leven op deze aarde een puinhoop te maken. Ja, er zijn mensen die moeite hebben met deze uitleg. In die fabeltjes geloven ze niet meer. Dat was iets van vroeger. In deze moderne tijd geloof je toch niet meer in de Satan. De Satan is geen levende werkelijkheid meer. Ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, ook niet de jongeren onder ons, of we nog in het bestaan van Satan geloven. Maar mag ik eens een vraag stellen. Wie is er in Israël ten tijde van koning David de oorzaak ervan dat 70.000 mensen sterven aan de pest? Zullen we het nog actueler maken? Wie is er de oorzaak van dat het coronavirus steeds meer om zich heen slaat en ook vele mensen eraan sterven? En dat ook op de wereld. Wie is daar de oorzaak van? Ja, veel mensen geloven niet meer in de Satan, ook niet meer in een God. Ja, dat is iets van vroeger. In deze moderne tijd geloof je toch niet meer in persoonlijke goden of geesten die ons leven besturen en beïnvloeden. Die hebben voor onze tijd afgedaan. Maar hoe is het bij ons? Geloven wij nog in een persoonlijke God? God die leeft en ons leven wil besturen en regeren. Geloven wij ook nog in machten die ons leven proberen in de war te schoppen? Ja, als we ernstig ziek worden, kan van corona of ook van een andere ziekte, dan stellen we de vraag: waarom laat God dat toe? Waarom moet ik ziek worden? Dat is toch zo? Maar wie is nu daar de oorzaak van dat je ziek wordt? Een moeilijke vraag om daar antwoord op te geven, of vind je van niet? Zo is het ook moeilijk om antwoord te geven op de vraag waarom in Nederland mensen ziek worden van het coronavirus en daaraan sterven. Zou jij kunnen aangeven, of zou u kunnen aangeven wie daar de oorzaak van is? Lijkt me toch niet meer moeilijk om op die vraag een antwoord te geven. Want laten we weer eens even teruggaan naar ons Bijbelgedeelte. De pestziekte ten tijde van koning David. Wie is daar de oorzaak van? Ja, dat kunnen we lezen in het eerste vers van 1 Kronieke 21. Want er staat, toen stond de Satan op tegen Israël en die zette David ertoe aan om Israël te tellen. Ik denk dat het antwoord op de vraag niet moeilijk meer is. Volgens mij is Satan en koning David daar beide de oorzaak van. Satan brengt koning David op de gedachte om het aantal strijdbare mannen te tellen. Koning David vindt dat een prachtig idee en gaat op het voorstel in. Hij laat het aantal strijdbare mannen tellen. En Satan is erop uit om met dit voorstel van de telling van de strijdbare mannen het geloof van koning David in God op losse schroeven te zetten. Dat koning David meer op zijn eigen macht, kennis gaat vertrouwen dan op God. En daar slaagt Satan in. Ja, nu zul je misschien afvragen, ook jongeren, wie is de Satan? Ja, weet je wie de Satan is? Dat is een afvallige engel. Een engel van God. Want God heeft de hemel en de aarde geschapen. Dat kun je lezen in Genesis 1 vers 1. Maar bij het scheppen van de hemel en de aarde is het niet gebleven. Hij heeft ook de engelen geschapen. De vissen in het water, de dieren op het land en de mensen. In 6 dagen heeft God geschapen dat er leven op aarde mogelijk was. Maar voor de 6 scheppingsdagen, dat kunnen we lezen in Genesis 1, had God al de engelen geschapen. Want in de Nederlandse geloofbelijdenis, artikel 12... opgesteld door Guido de Brecht, kunnen we lezen, hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendbode te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Ja, in de Bijbel wordt niet direct gezegd dat engelen door God geschapen zijn, wel indirect. Dat doet Paulus in Colossenzen 1 vers 16. Daar kunnen we lezen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus deze tekst wil zeggen dat God in de hemel de engelen geschapen heeft en op de aarde het licht en het leven in 6 dagen. En de engelen zijn door God geschapen, maar de dirigent van het hemelse engelenkoor, die was het niet eens met de plannen van God. Hij kwam met 1/3 van de andere goede engelen in opstand tegen God. We kunnen ook zeggen, hij beraadde een staatsgreep tegen God voor. En dat kreeg God door. En voordat zij God van de troon konden stoten, heeft God ze de hemel uitgestuurd. En dat wordt wel in de Bijbel vermeld, dat ze de hemel uitgestuurd zijn. En wel op 2 plaatsen, in Lucas 10 vers 17, daar zegt de Heer Jezus, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En in de brief van Judas, het eerste hoofdstuk, het 6e vers, daar kunnen we lezen, en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Een 1/3 van de engelen zijn God ontrouw geworden. En de aanvoerder is daarvan de Satan. En zijn volgelingen worden de duivelen genoemd. In de literatuur en in de moderne muziek wordt Satan ook wel Lucifer genoemd. Dan kom je ook bij de schrijver Vondel tegen. Een persoon die de toon van de muziek aangeeft. Muziek die niet tot eer van God is. Satan probeert het werk van God te verstoren. Dat was het geval in de tijd van koning David, maar ook in onze tijd. En dat lijkt Satan ook nog te lukken. Want koning David had een vrij groot rijk opgebouwd. Er heerste rust en vrede. En daar was koning David heel dankbaar voor. Dat God hem zo rijk gezegend had. En hij vertrouwde op God. En in deze tijd van vrede komt Satan met een gemeen plan bij koning David. Om hem over te halen om het volk te tellen. En Satan krijgt het voor elkaar. Koning David gaat op het plan van Satan in. En als we ons vertrouwen loskoppelen van God, ja, dan komen we in de greep van de Satan. Dan gaan we domme dingen doen. Die ons veel schade en narigheid teweeg brengen. Dat was bij koning David nu het geval. Want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Koning David ging naar zijn legeroverste Joab. En die gaf hem de opdracht om de strijdbare mannen van Israël te gaan tellen. En Joab waarschuwt hem nog om dat niet te doen. Hij protesteert tegen de opdracht. Hij zegt tegen koning David, doe dat toch niet. Want er zou geen zegen op rusten. Koning David wordt gewaarschuwd door de generaal Joab om het niet te doen. Het gevaar bestaat dat als je het getal van de strijdbare mannen weet, dat je hoogmoedig wordt en dat geeft ellende. Maar koning David wil niet naar Joab luisteren. Koning David voert eigenwijs zijn eigen plan door en laat het volk tellen. En wat is het gevolg daarvan? Koning David komt in de problemen, in de ellende. In zijn land breekt de ziekte de pest uit. En aan deze ziekte overlijden 70.000 mensen. Wie is daar nu de schuld van dat er 70.000 mensen overlijden? Ja, ik denk dat dat geen moeilijke vraag meer is. De Satan en koning David zijn daar beide de schuld van. God is daar niet de schuld van. Ja, God laat het wel toe, maar hij had het liever anders gewild. Koning David is daar 100% verantwoordelijk voor. Want in vers 14 kunnen we lezen dat de Heere in Israël de pest liet uitbreken of toeliet. We kunnen het ook vertalen met de Heere gaf een uitbraak van de pest in Israël. Ja, nu kunnen we ons afvragen of de Heere daarvoor zijn goede engelen gebruikt om mensen ziek te maken, of dat de gevallen engelen zijn, de Satan met de duivelen, of die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, dat is een moeilijke vraag. Vanuit de Bijbel is daar niet direct antwoord op te geven. Want in vers 15 wordt wel gezegd, en God zond een engel naar Jeruzalem om een verderf aan te richten. Wie was nu die engel, een goede of een gevallen engel? En met de gevallen engel bedoel ik dan een engel die met Satan de hemel uitgegaan is. Ja, dat is nog niet zo'n eenvoudige vraag om daar antwoord op te geven. Het thema van het lijden in de wereld is een moeilijk onderwerp. Maar ik ben ervan overtuigd dat God het lijden in de wereld niet toegelaten heeft en ook niet gewild heeft. De mens is daar de schuld van. Want de mens wil niet naar Gods geboden luisteren. We kunnen ook zeggen naar Gods woord. De mens denkt dat hij het zelf beter weet. En dat loopt gegarandeerd op problemen uit. De Satan wil de mens daar wel bij helpen. Wil de mens wel van advies voorzien. Maar met het advies van de Satan komen we altijd in de ellende terecht. Dat zie je maar bij David en Eva in het paradijs. Het advies dat de duivel gaf leek fantastisch. Als God zijn. Ja, dat willen we toch alle. Als God zijn. Maar toen ze van de vrucht gegeten hadden, kwamen ze erachter dat het mooie vooruitzicht van de duivel die hen dat aangereikt had, niet klapte. Ze kwamen in de ellende. En dat door eigen schuld, doordat ze de kant van de duivel hadden gekozen en niet de kant van God. Zo is het nu ook bij David. Hij gaat in op het plan van Satan, ondanks dat de generaal Joab hem nog gewaarschuwd had. Maar naar het advies van Joab luisterde David niet. Het gevolg van het tellen van de manen is dat de pestziekte in zijn land toeslaat. Dat kunnen we lezen in het eerste vers van 1 Kronieken 21. Dat de Heer in Israël de pest liet uitbreken. Nu koning David op zijn eigen kunde en ervaring gaat vertrouwen, trekt God zijn hand terug, zodat de Satan met zijn duivelen de mogelijkheid krijgt om toe te slaan. En komen we deze gedachten ook al niet tegen in Psalm 81, vanaf vers 8 dan in de Bijbel, omrijmd. In dat gedeelte gaat het over het volk Israël, dat een opdracht van God door Mozes uit Egypte wordt geleid. Ze vertrouwen op God en God baant een pad door de zee om Egypte te verlaten. En aan de andere kant van de Schelfzee in de woestijn, ja, voelen de mensen zich weer bevrijd van de Egyptenaren. En dan komt het gevoel weer boven dat ze het zelf alweer kunnen. Ze hebben God niet meer nodig. Ze denken dat ze het beter weten dan God. Ze gaan op hun eigen kennis vertrouwen. Ja, en dat hadden ze nu niet moeten doen. Dat heeft hen tijdens de woestijnreis veel narigheid bezorgd. En dat verwoordt Psalm 81 vanaf vers 8 ook zo treffend. Want daar kunnen we lezen: mijn volk, zei ik, luister. En ik zal onder u getuigen, Israël, als u naar mij luisterde. Er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde harten, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. Wordt in Psalm 81 niet duidelijk gezegd dat God zijn hand terugtrekt van zijn volk, nu het volk denkt dat ze het beter weten dan God, dat ze naar hun eigen goeddunken willen leven? Dan laat God hen los. Nu ze denken dat ze het beter weten dan God, moeten ze het zelf ook maar zien hoe ze verder willen leven. En wat is daar het gevolg van? Ziekte, ellende, narigheid. Een voorbeeld daarvan is de ongehoorzaamheid van het volk Israël bij de grenzen van het beloofde land Kanaan. De Heer had gezegd dat hij hen in het beloofde land zou brengen. Maar het woord van God geloofden ze niet. Ze waren ongehoorzaam. Ja, en er kwam nog bij, ze walgden ook van het manna, het hemelse brood. God deed het in hun ogen niet meer goed. Ze gingen meer op hun eigen kennis vertrouwen dan op de belofte van God. Dat God hen in dat beloofde land zou brengen. En wat was daar het gevolg van? Dat kunnen we lezen in Numeri 21 vers 6. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Ja, in dit vers wordt niet gezegd dat God dat volk strafte. Nee, dat wordt niet gezegd. Dat doen we wel vaak zeggen, maar het is niet zo. Er wordt gezegd dat de giftige slangen bij de mensen kwamen en hen beten. En wat was de oorzaak van de giftige slangen dat ze in het tentenkamp kwamen? Daar waren de Israëlieten de oorzaak van. Omdat ze niet meer de raad van God wilden opvolgen. Ja, dat kunnen we ook lezen in Psalm 81. Ik wil het nog een keer lezen. Vers 13 en 14. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, dat mijn volk naar mij geluisterd had, was Israël in mijn wegen gegaan. Daarmee wil de psalmdichter van Psalm 81 aangeven dat als ze naar Gods stem geluisterd hadden, dan was hun dit niet overkomen. Datzelfde vinden we bij koning David. Als hij het advies van Satan niet opgevolgd had en geluisterd had naar het advies van generaal Joab om het volk niet te tellen, dan waren er niet 70.000 mensen aan de pest gestorven. Geldt datzelfde niet in onze tijd? Dat wij de oorzaak van de rampen zijn op deze wereld? Ja, we denken ook het beter te weten dan God. God hebben we niet meer nodig, de schepper van hemel en aarde. En het gevolg daarvan is dat we verkeerde keuzes doen en in de problemen komen. Zou dat ook niet het geval zijn bij de besmetting van het coronavirus? Dat mensen besmet worden en de kans lopen om eraan te sterven na een ziekte? Ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, of u erover denkt. Of u met de uitleg van de Bijbel die ik geef eens bent. Maar ik hoop wel dat je erover gaat nadenken, dat erover gepraat wordt. Maar er is ook genezing van de ziekte. Dan zijn we bij onze tweede gedachte, de voorkoming van de ziekte. De generaal Joab heeft aan koning David meegedeeld hoe groot het aantal strijdbare mannen in Israël is. En deze telling wordt koning David niet in dank afgenomen. In 3 dagen sterven er 70.000 mannen. Is dat niet het gevolg dat koning David zijn strijdbare mannen in Israël geteld heeft? Dat hij meer vertrouwen had in een machtig leger dan het vertrouwen op God? En doordat hij op zichzelf gaat vertrouwen, denkt hij dat hij God niet meer nodig heeft. En dan trekt God zijn hand terug van koning David. En er komt de ramp. Hij mag eerst nog kiezen welke plaag hij wil. Hongersnood, vijandelijke legers of de persziekte. Ja, wij zouden zeggen dat is geen probleem voor hem. Hij kiest voor vijandelijke soldaten. Hij heeft toch een groot aantal strijdbare mannen in zijn rijk, wel meer dan 1 miljoen. Dan kun je toch wel de vijandelijke legers buiten je rijk houden. Maar koning David ziet wel in dat hij uit eigen kracht met zijn soldaten, de vijandelijke soldaten, niet buiten zijn grenzen kan houden. Zonder zijn God kan hij niets. En dan zegt hij, laat me dan maar vallen in de hand van God. Heere, bepaalt u voor mij wat het beste is. En nu God de hand van koning David teruggetrokken heeft, slaat Satan toe. Er komt een engel naar Israël die mensen besmet met het pestvirus, zodat er 70.000 mensen sterven. Ja, ik heb grote moeite om daar God de schuld van te geven van deze ziekte. Dat God de engel van het verderf verstuurd heeft. Volgens mij is de pestziekte niet de schuld van God. Het is de schuld van de mens. Doordat de mens niet meer op God vertrouwt, maar op zijn eigen kennis en kunnen, komt er een lege ruimte in het leven van de mens. En deze lege ruimte laat de mens opvullen door denkbeelden van Satan en zijn volgelingen. Het gevolg daarvan is de pestziekte. En voor het uitbreken van de pestziekte is koning David verantwoordelijk. Hij is gewaarschuwd. En dan doet hij het nog niet. En nu de koning de gevolgen van zijn telling in gaat zien, de gevolgen van zijn hoogmoed, krijgt hij spijt. Hij gaat inzien dat hij verkeerd gehandeld heeft. En dat is nu de liefdevolle bedoeling van God. Dat wij onze verkeerde dingen in gaan zien en weer terugkeren naar God. Hem weer nodig krijgen. Dat is nu ook het gevolg bij koning David. Want als hij de verderfengel ziet aankomen om Jeruzalem te besmetten met de pestziekte, dan werpt koning David zich met de oudste van de regering in rouwgewaden voorover op de grond en belijden voor God hun schuld. Ze belijden dat ze verkeerd gehandeld hebben. Ze hebben berouw van hun daden. En het gevolg daarvan is dat God het gebed van David hoort en verhoort. De verderfengel moet stoppen met zijn werk. Hij mag de mensen in Jeruzalem niet meer besmetten met de pestziekte. En dat kunnen we lezen in het 15e vers. Want er staat: vervolgens stond God een engel naar Jeruzalem om een verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aan richtte, zag de Heer het. En hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heer op dat moment bij de dorsvloer van Ornan de Jebuziet. Deze verhoring van God op het nederige gebed van koning David en de oudste van Israël vindt plaats onderaan de heuvel bij de dorsvloer van Ornan. En op deze heuvel, op de dorsvloer van Ornan, bouwt koning David een altaar. Een altaar om brandoffers en dankoffers te offeren. En door te offeren op het brandofferaltaar belijdt koning David zijn totale overgave aan God. Dat God weer koning in zijn leven moet worden. En op de plaats waar koning David zijn brandoffer geofferd heeft, heeft zijn zoon Salomo de tempel gebouwd. En het brandofferaltaar is in de tempel van Salomo precies op dezelfde plek blijven staan als waar koning David geofferd heeft tijdens de ramp met de pestziekte. En toen koning David offerde, hield de plaag van de pestziekte op in Israël. Op dat moment ging koning David erkennen dat hij God nodig had tijdens zijn regering. Dat God de schepper van hemel en aarde regeert. Dat hij niet op eigen macht moet vertrouwen. Zou dat ook niet onze taak moeten zijn? Nu het coronavirus om zich heen grijpt en mensen ziek worden van dat virus en overlijden. Dat we niet op menselijke kunde en kennis vertrouwen, maar op God moeten vertrouwen. Ja, wel moet ik daarbij zeggen dat we wel onze verantwoordelijkheid moeten gebruiken. We kunnen niet lijdelijk toekijken. Maar laten we dat doen in afhankelijkheid van God. Laten we dan God nederig aanbidden en vragen of hij ons de weg wil leren die wij hebben te bewandelen. Dat niet de mens God wil zijn door zijn kunde en kennis, maar dat we God, God laten zijn. En als we zo als mensen op deze wereld zouden gaan leven, zou dan de besmetting van het coronavirus ook niet afnemen? Dat God gaat ingrijpen op deze wereld en de ziekte zal uitbannen? Ja, in dat vertrouwen moeten we gaan leven. Dan moest het volk Israël in de woestijn ook leren. Ze moesten leren om op God te vertrouwen. Toen ze te maken kregen met bijtende slangen waar ze ziek van werden. En vele mensen stierven als gevolg van een slangenbeet. En als ze ziek waren, moesten ze omhoog kijken naar de verhoogde slang door Mozes op een stang geplaatst. En dat geldt ook voor ons. Als we naar de gekruisigde Christus kijken, dan worden we beter. Misschien wel niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Dan worden ons de zonden vergeven en hebben we een doorgang naar het eeuwige leven. Verlost van alle ziekten en pijn. En we kunnen het nog zo moeilijk in ons leven hebben, ook als we jong zijn of als we oud zijn. En wie we ook zijn, rijk of arm, kijk naar dat kruis van Jezus Christus en u wordt beter, u wordt gered. En dat kan ook de redding, en dat is ook de redding voor deze wereld. Amen. In antwoord daarop willen we luisteren naar de muziek van Psalm 6. Drie versen had ik daarbij uitgekozen. Die wil ik lezen. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aimatig uw kastijde, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilig oog in deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen, hoe lang uw gramschap dragen, o Heer, mijn toeverlaat. Wij willen bidden en danken en in onze voorbeden denken aan Lotte Walhout voor het cum laude van haar master in marketing. Voor de gemeenteleden, de familie, vrienden of bekenden die corona hebben of mee te maken hebben. De verzorging en ouderen aan huis en die aan huis gebonden zijn en de zieken. Laten we bidden en danken. Getrouwe God en Vader in de hemel. We leven in een moeilijke tijd. Maar u staat boven alles. En u bent de machtige. U hebt hemel en aarde geschapen en alles erop. En het loopt bij u niet uit de hand. U hebt alles vast liggen in een goddelijk plan. Er is redding, behoud, zaligheid. Want wie gelooft in de Heer Jezus Christus dat Hij gestorven is voor de zonde en is opgestaan, maar ons ook thuis wil brengen en de kerk komt ophalen, die heeft leven. Geef ons alle dat leven. Hoe moeilijk het ook is, ook in deze tijd van coronavirus, er wordt soms nergens anders over gepraat, maar laten we toch ook eens praten over uw grootheid, dat u boven alles staat. Want de duivel lacht misschien in zijn vuistje, maar hij moet het verliezen, want u hebt de duivel verslagen met zijn machten. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En daarom mag hier ook en kan hier het woord gepreekt worden. Wilt u dan ook met de predikanten, zijn gezin, zijn kerkraadsleden, de organist, koster en alle die hier hun taak hebben, wilt u ons in alles zegenen. En dat u ons zegent, blijkt ook dat Lotte Walhout cum laude mocht slagen voor de master in marketing. Heren, daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Maar ook als we het moeilijk hebben door de coronaziekte of andere ziektes, of dat we alleen zijn, dat onze man of vrouw overleden is, of kinderen graafarts hebben moeten dragen, of kinderen die geen ouders meer hebben. U wil ons troosten en bij ons zijn, ook als we aan huis gebonden zijn. Wees ons genadig en dat we dat ook hebben ervaren, ook in deze kerkdienst, ook de gebroken relaties. Wat kan dat ook moeilijk zijn, maar ook mensen die alles somber inzien, die bang zijn dat ze hun baan verliezen of door ziekte niet meer kunnen werken, of op leeftijd zijn en angstig naar het einde van het leven gaan, dat ze toch het oog op u zullen slaan. Heer, u wil ons de ogen wel voor openen, dat we dan ook onze ogen door u willen laten openen. Wees ook met de kinderen, ook in deze vakantietijd. Misschien zijn er ook wel vakantiegangers onder ons, of gemeenteleden die op vakantie zijn, dat ze tot rust zullen komen, maar ook de rust in u zullen vinden. En bij u loopt het niet uit de hand, ook op dit wereldgebeuren niet. Maar u wil dit ook gebruiken, dat we stilgezet worden op de levensweg. Dat we tijd krijgen om over ons leven na te denken, maar ook tot één keer zullen komen, tot bekering. Wees zo met ons, ook met deze gemeente. Zegen ze in alles om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het laatste vers, dat willen we beluisteren via de orgel. Klanken, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.